Ons onderwerp dat ik dan ook heb aangekondigd is de verzoening van de wereld. Wij hebben het voorgaande keren gehad over de apostel Paulus, over zijn apostelschap. Paulus de apostel der heidenen, hè, apostel van de natiën. De allerlaatste keer dat we hier bijeen waren, 2 weken terug, heb ik ook gewezen op... Sowieso op de overeenkomsten tussen Paulus en de 12. De 12 apostelen, de 12 discipelen, zoals we die ook kennen uit de evangelie. Maar ook juist op de verschillen die Paulus noemt in de Galatenbrief, als het gaat om zijn apostelschap, als het gaat om zijn bediening, als het gaat om zijn boodschap. Nou, ik had dan ook aangekondigd dat ik de volgende keren wat dieper op zijn boodschap zou ingaan. Ik wil daar dus deze keer mee van start gaan. De verzoening van de wereld is een thema, een term die we ook één op één vinden, bijvoorbeeld in Romeinen 11. En daar ga ik dan ook straks naartoe. Ik heb vorige keer een soortgelijk plaatje als dit laten zien. Om nog even terug te komen op die lijn die we gevolgd hebben. Ik heb zelfs volgens mij de keer daarvoor ook een dergelijk plaatje laten zien. Die blauwe lijn is de lijn van Israël, hè, wat Jezus en de 12 die predikten het koninkrijk aan Israël. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was de boodschap die Johannes de Doper bracht, die Jezus bracht. Hij was de komende Messias, de komende koning, de Heer Jezus. En zijn boodschap was dan ook dat koninkrijk op het punt van aanbreken stond. Nou, de Messias werd verworpen door het volk Israël. Ik heb vorige keer ook even verwezen naar Handelingen 3. Waar na de dood en opstanding van de Heer, Petrus verkondigde aan het volk Israël. Als jullie je nu bekeren, dan zal hij terugkeren vanuit de hemel. Om alles te herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. En dan zou dus alsnog dat koninkrijk opgericht worden. Wij weten dat dat niet gebeurd is, maar we weten ook dat het in de toekomst wel zal gebeuren. En ik heb alle termen die hier staan en hier, daar heb ik wat wijzigingen in aangebracht ten opzichte van het plaatje van de vorige keer. Zoek ze eens op mijn website en schuif ze in elkaar, zou ik zeggen, want de schrift gebruikt nogal wat synoniemen en termen die vergelijkbaar zijn. En ik heb wat dus in dit vierkant staat en in die twee rode, dat heb ik wat meer aangepast naar de studie van vandaag. En naar termen die we bijvoorbeeld vinden in Romeinen 11. Dat moet ik nog even zeggen. Dat rode gedeelte dus, dat is eigenlijk de heb ik vorige keer gezegd, de onderbreking. De pauze in Gods handelen met Israël. Het koninkrijk dat openbaar zou worden. Dat is niet openbaar geworden, dat is verborgen. Paulus maakt dan ook verborgenheden bekend. Zegt de Statenvertaling, NBG zegt geheimenissen. Andere vertalingen wellicht geheimen. In die periode, ja, daar is de boodschap van Paulus, apostel van de natiën, van de heidenen maatgevend. Israël is ongelovig. Dit is misschien nog een beetje abracadabra als u Romeinen 11 niet goed in uw hoofd heeft zitten. Daar gaan we straks verandering in brengen. Maar Israëls misstap, Israëls vermindering, dat wil zeggen tekort. En Israëls verwerping, dat is in deze periode. Redding is gegaan naar de natiën. De verwerping van Israël, de vermindering, de misstap, dat betekent rijkdom voor de heidenen, voor de wereld. En de verzoening van de wereld. Dat is de boodschap die in deze tijd, in deze periode, in deze huishouding of bedeling, zo wordt het ook genoemd in de schrift, die daarin in maatgevend is. En ik stel voor om naar Romeinen 11 te gaan. Ik projecteer niet bijvoorbeeld de MBG-vertaling of de Statenvertaling. Ik heb hier gewoon voor me liggen de Statenvertaling. En wat ik doe is dat ik een interlineaire projecteer. Nou, voor zover ik om me heen kijk, is die bij jullie allemaal wel bekend. Dat is het programmaatje ISA, Interlineaire Scripture Analyzer. De blauwe tekst is zeg maar de letterlijke Nederlandse tekst, één op één van deze Griekse woorden. En Paulus hier, dit is natuurlijk hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief. Ze zijn al een aantal hoofdstukken aan vooraf gegaan. Maar in Romeinen 1 tot en met 8 globaal, hè, daarin legt Paulus uit dat de redding naar de heiden is gegaan. Hij legt ook uit hoe dat is gekomen, wat de rechtvaardiging is, dat er rechtvaardiging is buiten de wet om. En de vraag die je zou stellen na het lezen van 8 hoofdstukken in Romeinen is van ja, hoe zit dat dan met Israël? He, want het Joodse volk was toch een en ander beloofd. He, heeft God zijn volk verstoten? Zou een vraag kunnen zijn die je zou stellen. Nou, die stelt Paulus dus ook in Romeinen 11 vers 1. En Paulus zegt dan, heeft God zijn volk verstoten? Tot zij verder, zegt hij dan. En MBG-vertaling heeft hij zoiets als volstrekt niet. He, mogen het ook niet worden, zoiets staat er letterlijk. Kunt u zien in de interlineair. Dat zij verder, zegt Paulus, want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. Paulus geeft dus aan, nou, ik ben een Israëliet. He, en dus uit dat volk van God. He. Dus God heeft zijn volk niet verstoten. Want alleen het bewijs dat, dat ik een gelovige ben, is al een bewijs dat... Dat God zijn volk niet verstoten heeft. Als ik het goed lees en ik ga een steekje dieper, dan zegt Paulus ook van, ik ben een type van Israël. Hè? Ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, maar God heeft zijn volk niet verstoten. Wil je weten hoe het met dat volk Israël zal gaan? Nou, kijk naar mij, zegt Paulus. We weten hoe het met Paulus is gegaan. Paulus is op de weg naar Damascus verscheen de Heer Jezus Christus aan hem. En dat zorgde er ook voor dat hij een tijdje niet zag. Dat hij verblind was door het licht. Toen het licht de wereld kwam tot Israël, de Heer Jezus. Toen hebben ze hem verworpen en ze werden ook voor een tijd verblind. Maar die periode dat ze verblind zijn, hè, deze tijd, zoals ik dat ook gaf aangaf in het plaatje, de rode stippellijn. Israël is ongelovig, Israël is verblind. Nou, Paulus was ook een aantal dagen verblind, maar er zat een totdat aan. Dat zullen we straks ook nog wel lezen met betrekking tot Israël. Paulus, Saulus toen nog, als type van Israël. Overigens vinden we daar al meer typen van in handelingen. Bijvoorbeeld Elimas, een tovenaar, die werd ook voor een periode verblind. Dat is ook een beeld van Israël. Op het moment dat Paulus ten tonele komt, tenminste dat zijn naam niet meer Saulus is, maar Paulus, wordt de tovenaar Elimas verblind. En er wordt ook bij gezegd dat het voor een tijd zou zijn. En het is een beeld van Israël. Ik noem het even snel, niet omdat ik daar uitgebreid op in wil gaan, maar zodat u dat nog eens na kunt zoeken in handelingen. Oké, vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Ja, Paulus zegt hier dat het volk Israël uitverkoren was, voordat het eigenlijk een volk was. Hè. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Dus voordat het een volk was, had God dat volk al uitverkoren. Of weet gij niet, wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël? Paulus gaat hier een voorbeeld noemen van Elia uit 1 Koningen 19. Dat is de geschiedenis net na de geschiedenis met de Baalpriesters. Elia vlucht daar en Paulus haalt hem dan ook aan als voorbeeld voor het overblijfsel van Israël. Hij gaat dat straks ook uit de doeken doen in de volgende verse. Weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël zeggende, Heer, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Elia dacht dat hij alleen overgebleven was. En dat hij alleen het overblijfsel was. Maar dat staat er ook in vers 4. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Elia dacht dat hij als enige overgebleven was. In 1 Koningen 19, God zegt, nee, er zijn er nog 7000 die ook de knie voor Baal niet gebogen hebben. Nou zegt Paulus, alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Er was toen een overblijfsel, Paulus zegt, er is in deze tijd een overblijfsel. En eigenlijk is dat een term die we de hele schrift doorvinden. Er is altijd een overblijfsel. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Ik heb altijd een beetje moeite met die komma in de Statenvertaling. Die komma staat achter geworden. Maar ik denk, ja, wellicht moet de komma achter het woord overblijfsel. Hè? Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Dus ontstaan, door God zo bepaald, na de verkiezing der genade. Ja, daar komen we meteen alweer op een term natuurlijk, hè? Uitverkiezing. Is uitverkiezing bijbels, vraagt men zich vaak af. Nou ja, lijkt me wel, want hier gaat het over uitverkiezing. Uitverkiezing is naar genade, staat hier ook. God kiest uit in genade, God kiest uit na genade. Dat betekent dat een mens, dat het niet gaat op wat een mens verdient, of dat de een beter is dan de ander. Hier gaat het overigens ook om het volk Israël, dus Israël tegenover de natie. Alzo is er dan en ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing van de genade. En dan ligt dat volgende vers dat ook toe. Indien het door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anderszins is genade geen genade meer. Iets is genade of iets is geen genade. Als iets is uit werken, dan werken is in de schrift altijd iets doen om er iets mee te verdienen. En wanneer wij iets doen en er iets mee verdienen en het daarom ontvangen, dan is het dus geen genade meer. En dat is wat Paulus hier zegt. Als het door genade is, is het niet uit werken. Want als je iets verdient door iets gedaan te hebben, dan verdien je het gewoon en dan is het geen genade. Genade is een onverdiende gunst. Ik weet niet wat u voor vertaling heeft. In de Statenvertaling, ik zie die hier ook in de interlineair, dat heeft een beetje met de handschriften te maken. Dan wordt eigenlijk hetzelfde gezegd, alleen worden de termen omgedraaid. Hè? Indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer, anderszins is het werk geen werk meer. Maar dat staat in de meeste handschriften staat dat tweede deel van het vers er niet bij. In de NBG vindt u het volgens mij ook niet terug. Maar het klopt wel, want het zegt gewoon met exact dezelfde woorden, alleen omgedraaid. Zegt vers B hetzelfde als deel A van het vers. Dus uitverkiezing is genade en geen verdienste. Uitverkiezing is niet uitwerken. Wat dan, zegt Paulus in vers 7. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Israël heeft als volk het niet verkregen, dat wat het zocht, staat hier. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen, de anderen zijn verhard geworden. Er is dus een deel uit het volk, wat dus niet verhard is, er is een deel verhard en er is een deel uitverkoren, hè, dat is dat overblijfsel uit vers 5. Zij hebben het wel verkregen. Nou, de vraag is natuurlijk, wat hebben zij dan verkregen en wat heeft dat andere deel niet verkregen? Nou, daar had Paulus het al over in Romeinen 9. Die verse wil ik er dan wel even bijhalen voor de volledigheid. In Romeinen 9 vers 30 zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen dat de heidenen, de natiën, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, maar rechtvaardigheid die uit het geloof is. Dus heidenen die geen rechtvaardigheid zochten, hebben toch rechtvaardigheid verkregen. Nou, dat, als dat geen genade is, hè, ze zochten het niet, maar ze kregen het toch. Een rechtvaardigheid die uit het geloof is. Nou, Paulus had ook in deze brief, maar ook in andere al gezegd dat rechtvaardigheid uit het geloof van Jezus Christus is. Daar gaan we nu niet dieper op in, maar dat vindt u bijvoorbeeld in Romeinen 3. De rechtvaardigheid die uit het geloof is, uit het geloof van Christus, hè, die hebben de heidenen verkregen. Zij zochten die rechtvaardigheid niet, maar ze verkregen het toch. Maar Israël, staat er dan in vers 31 van Romeinen 9, maar Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Kijk, wij denken vaak bij wet aan 10 geboden of aan 600 nog wat geboden van mijn part, die we vinden in de schrift. En maar de wet der rechtvaardigheid heeft daar niets mee te maken. Het gaat om een wetmatigheid. Een wet staat overigens ook niet de wet. Ik zal het vers er even bij pakken in de interlineair. Israël echt een najagende wet van rechtvaardigheid. Dus niet de wet, maar gewoon een wet, een wetmatigheid. Zij zochten rechtvaardigheid, maar zij zochten die als uitwerkende wet, staat in vers 32. Hè, waarom hebben zij dan die wet der rechtvaardigheid, zijn ze daar niet toegekomen? Nou, dat zegt Paulus ook. Waarom in vers 32? Omdat zij die zochten niet uit geloof, maar uit werkende wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots enzovoorts. Zij zochten gerechtvaardigd te worden uit werkende wet. Maar wat zei de schrift al in Genesis? Dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid. Nou, wat is dus de wet der rechtvaardigheid? Dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid. Het staat hier ook. De heidenen verkregen de rechtvaardigheid. Een rechtvaardigheid die uit geloof is. Maar Israël zocht ook rechtvaardigheid. Ze zocht ook de wet der rechtvaardigheid. Maar zij zijn daar niet toe gekomen omdat zij rechtvaardigheid zocht uit werken, uit eigen werken, uit het verdienen van rechtvaardigheid. Maar rechtvaardigheid wordt niet verdiend, het is uit geloof. En uit het geloof van Christus. En dus uit genade. Nou, daar gaat het dus over in Romeinen 11, vers 7. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorene, dat overblijfsel, heeft het verkregen. De anderen zijn verhard geworden. En dan wijst Paulus terug in vers 8 naar profetieën uit bijvoorbeeld het Oude Testament. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En ik lees, ik ben begonnen in Romeinen 11 vers 1 en ik wil ergens uitkomen in vers 15, want daar gaat het pas over de verzoening van de wereld. Daar noemt Paulus pas die term. Maar ik ben begonnen in Romeinen 11 vers 1, omdat die verzoening van de wereld alles te maken heeft met het terzijde stellen van Israël. Laat ik termen gebruiken die hier gebruikt worden, met de verblinding van Israël, dat Israël ogen heeft om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de huidige dag, zoals Paulus hier zegt. En ik wil gewoon een aantal van die profetieën die Paulus hier aanhaalt even bijpakken. Bijvoorbeeld Jesaja 6. Als u een Bijbel heeft zoals mij, dan staan er ook wat tekstverwijzingen bij. Ik ga ze niet allemaal nazoeken, maar wel een aantal. Jesaja 6, daar krijgt de profeet Jesaja een gezicht, een visioen. Hij ziet daar de Heer zit, in vers 1 zitten op een hoge en verheven troon. In de tempel met serafs. Allerlei tot de verbeelding sprekende zaken. Maar in vers 9 wordt dan tot Jesaja gezegd door de Heer. Toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk, ook weer het volk Israël. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Dat volk zou horen, maar niet verstaan, niet begrijpen. Ze hadden het woord van God, Paulus zegt in Romeinen 3. Wat stond het voordeel van de Jood? Hun zijn de woorden Gods, hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Maar ze hebben dat woord en ze hebben het gehoord, maar niet begrepen. Ze hebben het horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart, deze volks vet. Het hart is de zetel van het geloof. Het hart zou log worden, zwaar. Zwaar om te horen, zwaar om te geloven. Maak het hart, deze volks vet en maak hun oren zwaar. Sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Dat is dus de situatie zoals Paulus, de situatie van Israël, zoals Paulus die schildert in Romeinen 11 en die al verzegd werd door Jesaja. Maar er is een totdat, want Jesaja vraagt dan in vers 11, toen zeide ik, hoe lang heren? En hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij en de huizen, dat er geen mens zij en dat het land met verwoesting verstrooid worden, enzovoort. Nou, dit gaat over wat Jeremia bijvoorbeeld noemt de dag van benauwdheid van Jacob. Jacob als het ongelovige Israël. Daniel 12 vers 1 komen we ook een soortgelijke term tegen. In vers 13 staat dan dat er ook daar wordt gesproken van een overblijfsel. Er zal een tiende deel daarin zijn en het zal wederkeren. Namelijk wederkeren tot het land wat daarvoor volgens vers 11 verwoest wordt. Nou, ik ga er even snel doorheen, maar dat is natuurlijk een onderwerp op zich. Het gaat daar over de dag van benauwdheid van Jacob, zei ik al. Zo wordt dat genoemd in oud-testamentische profetieën. De Heer Jezus noemt dat in Matthäus 24 de grote verdrukking. Waar Israël, waar stad en land verwoest zal worden. En er dan ook geen inwoner meer zal zijn in het hele land. Maar tot die tijd, totdat dit gebeurt, totdat het tot een anticlimax zal komen, want dat lees ik hier, zullen die ogen gesloten zijn en zullen die oren niet horen en zullen ze horende horen, maar niet verstaan. Maar er zal dus een totdat zijn, er zal een keer ingebracht worden. We vinden dat bijvoorbeeld soortgelijke termen als in Romeinen 11 ook in Jesaja 29. Daar wordt ook gesproken over Jeruzalem. In vers 1 staat weliswaar Ariel. Ariel, de stad waarin David gelegerd heeft. Nou, de stad waarin David gelegerd heeft is Jeruzalem. Waarom hier dan synoniemen worden gebruikt voor die stad. In Openbaring wordt bijvoorbeeld ook Jeruzalem genoemd. De stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Dus daar zijn... Er zijn allerlei redenen voor om die stad ook andere namen te geven. Maar het is elke keer wel duidelijk dat het om Jeruzalem gaat. In Openbaring staat er bijvoorbeeld bij waar ook onze Heer gekruisigd is. Nou, dat is de stad Jeruzalem natuurlijk. En hier wordt Ariel de stad genoemd waar David gelegen heeft. en dan wordt in vers 10 gezegd. De Heere, Yahweh, heeft over uw lieden uitgegoten een geest van diepe slaap en hij heeft uw ogen toegesloten, de profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Zoals dat volk zieners heeft ontvangen, gekregen van Gods wegen in het Oude Testament, zoals de profeet Jesaja. Zo zijn nu ook die zieners verblind. Ze worden geen zieners gegeven aan dat volk. Daarom is jullie de alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. De schrift is voor hun een verzegeld, een gesloten boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan het niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet lezen. En de volgende verse wordt ook gezegd dat is omdat dat volk naderde tot God met hun lippen, maar dat hun hart zich verre van hem hield. Ezechiël zegt het bijvoorbeeld ook, Ezechiël 12. Ik wil u laten zien dat Paulus dit niet uit de lucht plukt, maar dat we dit vinden door heel de schrift. Dat Israël verblind zou worden. En elke keer zien we ook dat het van Gods wegen gebeurt. God had er blijkbaar een bedoeling mee, God heeft dat voorzegd. En Paulus gaat in Romeinen 11 uitleggen wat de bedoeling daarvan is. Waarom is dat volk verblind? Waarom is dat volk ongelovig? Ezechiël 12. Verder geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende, mensenkind, zegt de Heer tot Ezechiël, gij woont in het midden van een wederspannig huis. Een ongehoorzaam volk. Een huis. Israël wordt in de schrift vaak vergeleken met een huis. Het wordt dan ook genoemd het huis Israëls. Gij woont in het midden van een wederspannig huis. Een ongehoorzaam volk, de welke ogen hebben om niet te zien. Ogen hebben om te zien en niet zien. Oren hebben om te horen en niet horen, want zij zijn een weerspannig huis. Nou, enzovoorts. Ik wil nog één voorbeeld laten zien uit het Nieuwe Testament, zoals wij dat dan noemen. Dat is Matthäus 13. Want ook de Heer Jezus zelf gebruikte soortgelijke woorden. Kijk, ik gaf aan het begin van deze studie al aan dat de Heer Jezus predikte, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dat is de boodschap in de evangelie. Maar ik moet er meteen zeggen dat het niet de boodschap is in heel de evangelie. Op het moment van Matthäus 13 is die boodschap eigenlijk al, vinden we die niet meer. Is verdrongen naar de achtergrond. Als we Matthäus 12 lezen, dat is voorafgegaan aan Matthäus 13, dan stuit de Heer daarop massale afwijzing, met name van de leidslieden van het volk Israël, de farizeeën en schriftgeleerden. Het is zelfs zo dat wanneer hij een man met een dorre hand geneest, en daarmee ook bewijst dat hij macht heeft over zieken. En dat vinden we ook in de schrift, dat een bevestiging was van zijn goddelijke zending. Maar wanneer hij dit soort wonderen doet in Matthäus 12, dan worden die wonderen door de farizeeën en schriftgeleerden niet toegeschreven aan God, maar het wordt zelfs 180 graden omgedraaid, het wordt toegeschreven aan de duivel. Zij zeiden tot hem dat hij die wonderen deed, dat hij die man genas door Beelzebul, de overste der demonen. Nou, die massale afwijzing leidt ertoe dat de Heer Jezus, in plaats van te prediken dat het koninkrijk der hemel en nabij is gekomen en openbaar zou worden, dat hij in Matthäus 13 gaat spreken in verborgenheden. Dat hij hij de verborgenheden van het koninkrijk der hemel gaat spreken. En wat hij doet is heel simpel gezegd, hij vertelt een aantal verhalen tot de massa, tot de schade. Een verhaal waar ze niets van begrepen. Dat blijkt ook wel, want zelfs de discipelen begrepen het niet. En aan de discipelen, aan zijn intimi, aan gelovigen, legt hij uit wat hij met die verhalen bedoelt. En die verhalen kennen wij als gelijkenissen. En die gelijkenissen, daar wordt meestal van gezegd, daar wilde de Heer iets mee duidelijk maken. Nou, dat wilde hij absoluut niet. Hij wilde daar juist zaken in verbergen. Want de schade hoorden die woorden, maar ze begrepen er helemaal niets van. En daarom legde de Heer ze ook uit aan zijn discipelen. Maar ik zal de Heer dat zelf, want hij zegt dat zelf ook, ik zal de zijn eigen woorden daarbij citeren. Hij zegt sowieso in vers 11, het is u gegeven tegen de discipelen de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, maar aan hun is het niet gegeven. En dat is het antwoord op de vraag van de discipelen, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? In vers 10. Nou, omdat het jullie is gegeven die verborgenheden te kennen, maar aan hun is het niet gegeven. En hij zegt in vers 13, daarom spreek ik tot hen, hè, met de nadruk tot hen, door gelijkenissen. En dan staat er in de vertaling, omdat, ik zal de interlineair ook hier even bijpakken, 13 vers 13, dat moet makkelijk te onthouden zijn. Vanwege dit, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, dat, of zodat, of opdat, zij ziende niet zien, en horende niet horen, nog ook verstaan. Dat ziende niet zien ga ik dan even niet in, maar ze zagen daar ook iets, en dat begrepen ze ook niet. Maar ze zouden horende horen en niet verstaan. En de Heer sprak tot hen door gelijkenissen. En ze hoorden wel dat hij een verhaal vertelde, maar ze begrepen het niet, ze verstonden het niet. En dan zegt de Heer in vers 14, in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen, geenszins verstaan, ziende zult gij zien en geenszins bemerken. En dan ook hier weer, want het hart van dit volk, deze volks, is dik geworden, zwaar, log om te geloven. Ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan. Opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. En elke keer weer diezelfde woorden die Paulus dus ook aanhaalt in Romeinen 11. We vinden dat dus de hele schrift door. Maar we vinden ook dat dat het werk is van God. God plaatst het zo. God de plaatser, God de beschikker. Hij heeft het zo beschikt. Hij heeft dat zo geplaatst. Dan ga ik verder in Romeinen 11. Ik zou nog veel meer schriftverwijzingen hierbij aan kunnen halen. Maar dit lijkt me voor nu al voldoende. Als u de tekstverwijzingen bij de teksten die ik genoemd heb opzoekt, dan komt u ze vanzelf allemaal tegen. Ja, Paulus zegt dus in vers 8, gelijk geschreven is. Nou, daar hebben we een aantal schriftplaatsen van opgezocht. God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Ze zouden dus niet zien en niet horen tot op de huidige dag. Paulus haalt er nog wat getuigen bij aan. David bijvoorbeeld, die zegt, hun tafel. Ja, wat is een tafel? Zoek dat ook maar eens op in Jesaja 28. Mijn tafel heeft met gemeenschap te maken. Met cultuur. We zouden wellicht kunnen zeggen hun godsdienst. Hun religie. David zegt hun tafel worden tot een strik. Tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Hun cultuur, hun godsdienst, hun religie zorgen ervoor dat ze struikelden, dat ze misstapten, zoals we straks zullen lezen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. En zij werkte de wet der rechtvaardigen. Zij werkte die wet in plaats van te geloven, zoals we zagen in Romeinen 9. En dat zorgde ervoor dat ze dat hun tafel werd tot strik, tot val, tot aanstoot, tot vergelding. We hebben het zojuist over uitverkiezing gehad, tenminste Paulus noemde dat, uitverkiezing in vers 5. Dat volk, Israël, is uitverkoren. We hebben in eerdere bijeenkomsten hier, in eerdere studies gezien, dat volk uitverkoren was, zoals tot Abraham gezegd wordt, gewed, opdat alle geslachten van de aardbodem in hen gezegend zouden worden. Maar ook, dat zegt Paulus hier ook, is er als verharding behoort tot hun uitverkiezing. Wij kijken vaak terug naar Israël, dat uitverkoren volk. En we kijken naar de toekomst, dan zal het ook weer Gods uitverkoren volk zijn, zeggen we dan wellicht. Want in Romeinen 11 vers 29 staat immers dat de genadegiften en de roeping van God onberouwelijk zijn. Maar ook Israëls plaats in deze tijd behoort daartoe. Ook dat is door God bepaald, ook dat is door God zo geplaatst. Ja, en het waarom, dat gaat Paulus van uitleggen in deze volgende verse. Vers 11 zegt Paulus, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Even de interlineair erbij pakken. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Hè? Struikelen is één ding, maar vallen en niet meer overeind kunnen komen is wat anders. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verder, MG zal ook hier weer hebben, volstrekt niet. Maar door hun val, zegt de Statenvertaling, is de zaligheid den heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Letterlijk staat hier, en dat ziet u ook in de interlineair, ze zijn toch niet gestruikeld opdat ze zouden vallen? Nee, volstrekt niet, mogen het niet worden. Maar in hun misstap is redding voor de natiën. Of naar de natiën gegaan. Doordat zij misstapten, ging redding naar de natiën. Nou, dat is wel duidelijk. Hè? Israël werd ongelovig. Israël bleef ongelovig. God riep een andere apostel. De apostel van de heidenen. Apostel van de natiën, Paulus. Die had ook een boodschap voor de heidenen. Nou, wat die boodschap is, dat gaat hij hier ook nog noemen. Maar zij stapten mis. Hè? Dit woord, misstap. Letterlijk ernaast vallen of ernaast stappen. Para is ernaast. Zij stapten mis en door hun misstap is redding naar de natie gegaan. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Paulus komt daar straks nog even op terug, dus ik zal dat ook doen. Want we volgen gewoon verder de tekst. Indien hun misstap de rijkdom is voor de wereld. Hè, redding ging naar de natie. Alle volkeren zonder onderscheid. En dat betekent dat rijkdom naar de wereld ging. Hun misstap, de misstap van Israël, hun ongeloof, betekent rijkdom voor de wereld. En hun vermindering, hè, dat wat zij tekort kwamen, namelijk geloof. Hun vermindering betekent rijkdom van de natie of rijkdom voor de natie. Maar, zegt Paulus, indien hun misstap de rijkdom is voor de wereld en hun vermindering, dat wat ze tekort kwamen, rijkdom voor de heidenen, voor de natie, hoeveel te meer hun volheid. He, dat wat zij nu tekort komen, dat betekent rijkdom voor de wereld, dat wat zij nu tekort komen, betekent rijkdom voor de heidenen, maar als dat tekort zal aangevuld zijn, en dat is wat volheid is, dat is tot volheid brengen, het resultaat van vullen, hè, volgemaakt, completering zouden we ook kunnen zeggen. Wanneer zij tot volheid zijn gekomen, zijn gecompleteerd, wat zal dat betekenen? Hoeveel te meer hun volheid? En daarom heb ik ook in dit plaatje ook Israëls volheid gezet. Wanneer Israël, wat ze nu tekort komen, namelijk geloof, wanneer ze dat wel zullen ontvangen, wanneer ze wel tot die volheid zullen komen. Hoeveel te meer hun volheid? Nou, daar kom ik straks op terug, want ook dat noemt Paulus nog een keer. En dit vers hebben we het volgende vers hebben we een tweetal studies geleden ook besproken, want daar zegt Paulus dus, want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Ik heb toen ook uitgelegd, hè, Paulus had een boodschap voor de natie, een boodschap voor de heidenen, maar als apostel schaart hij zich ook onder die heidenen. Hij noemt zich apostel van de natie en hij zegt, maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees, hè, mijn Joodse verwanten, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Paulus zegt, de heerlijkheid van mijn bediening, de kroon op mijn werk, de kers op de taart wat betreft mijn bediening, Ik maak mijn bediening heerlijk door mijn vlees tot jaloersheid te verwekken, opdat ik enigen uit hem behouden mocht. Paulus predikte dus niet de bekering van het volk Israël, zoals de 12. Wanneer je bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Wanneer jullie je bekeren, Israël, dan zal de Messias terugkeren. Dat was niet Paulus' boodschap. Paulus, zijn bediening was gericht op de natiën, alle volkeren, zonder onderscheid. Maar hij maakte zijn bediening heerlijk. Het was de kroon op zijn werk om enigen uit zijn vlees tot jaloersheid te verwekken. En enigen uit hen te redden, te behouden. Ik heb dat een vorige keer ook gedaan, maar ik verwijs dan nu toch nog even terug naar hoofdstuk 10 vers 19. Daar zegt Paulus, ook over dat tot jaloersheid verwekken. Ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Het verband ga ik even aan voorbij. Maar dan zegt hij, Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Hier wordt twee keer hetzelfde gezegd. Alleen bij jaloersheid zouden wij nog kunnen denken van iemand heeft iets. Nou, jij hebt een hele mooie tuin, heb ik gezien van de week. Nou, daar kan je jaloers op zijn. Dan ga je ook zo'n tuin maken. Dat is op zich niks mis mee natuurlijk. Maar hier gaat het om een jaloersheid. Hè, wat wij met een oud Nederlands woord zouden vertalen met nijdigheid. Tot toorn verwekken namelijk. Dat lezen we het hele boek Handelingen. Lezen we dat wanneer Paulus zich richt tot het Joodse volk. Nou, dan, hoe zeg ik dat netjes? Dan breekt de hel los. Die bestaat toch niet, dus dat kan ik makkelijk zeggen. Maar wanneer hij zich richt tot het Joodse volk, dan breekt de hel inderdaad los. Dan krijgt hij te maken met een koppig en wederspannig volk. En die worden dus inderdaad tot toorn verwekt door Paulus zijn boodschap, namelijk dat redding naar de natie was gegaan, buiten Israël om. Maar wat zegt Paulus hier in 10 vers 19? Hij citeert Mozes. Mozes zegt eerst, ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door, en ik sla de woorden even over die de Statenvertaling toevoegt, door geen volk. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Het is een citaat van Mozes, maar ook in Hosea vinden we iets soortgelijks. Door Lo Ami werd dat volk tot toorn verwekt. Door iets dat geen volk is. De schrift noemt het weliswaar een volk. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat doet hij in deze tijd. Redding is naar de natieën. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar dat volk is eigenlijk geen volk. Het is de Ecclesia, het lichaam van Christus. Maar het is niet een volk zoals dat Joodse volk. En daarom zegt de schrift hier, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Het is toch wel een volk, want daarachter staat gelijk, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Maar Paulus zegt hier in 10 vers 19 dat Israël, dat Joodse volk, tot jaloersheid verwekt zou worden door wat geen volk is. En in 11 vers 13 zegt hij, het is de heerlijkheid van mijn bediening dat ik als heidens apostel mijn vlees tot jaloersheid verwekt. Dus Paulus zegt hier, ik ben als apostel een heiden met een heidense boodschap, een heidens apostelschap. En we hebben de vorige keer gezien dat Paulus dat ook echt benadrukt, dat het zijn bediening, zijn apostelschap, zijn boodschap, zelfs zijn evangelie. Hij noemt twee verschillende soorten evangelie in Galaten 2. Het stond los van Israël. En dat benadrukt hij hier ook. En hij stelt zich op een afstand van Israël. Hij zegt, ik ben een heidens apostel die zich weliswaar richt tot Israël, maar om enige uit hen te behouden en niet hen als volk. Ja, en dan zegt hij, want indien hun... En dan komen we eindelijk in het vers waar ik de titel van deze studie aan ontleend heb. Indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Ja, ik heb ook... Volgens mij zijn we nu al die termen wel tegengekomen. Israël ongelovig, Israëls misstap, Israëls vermindering, dat wat zij tekortkomen. Israëls verwerping komen we in dit vers tegen. En hun verwerping, betekent rijkdom voor de natie, voor de wereld, de verzoening van de wereld. En dat is dan ook de boodschap die Paulus bekend mocht maken. En dat doet hij hier ook. En dat heeft alles te maken met dat ongeloof van Israël. Ja, en hij zegt dan ook in de rest van het vers, wat zal hun aanneming wezen? Hè? We hebben het al gehad, Israëls volheid zijn we al tegengekomen in vers 12. Hier gaat het over Israëls aanneming. Wat zal, wanneer zij hun Messias daadwerkelijk aanvaarden, hè, dat zal ook niet zonder slag of stoot gaan, maar dat is een ander verhaal. Maar wanneer zij dus tot volheid zullen komen, wanneer wat zij nu tekortkomen, een vermindering, wanneer dat tot volheid, tot completering zal komen, wat zal hun aanneming dan anders wezen, zegt Paulus in dit vers, dan leven uit de doden. Een dode natie wordt dan levend. En wij kennen weliswaar een natie Israël sinds 1948, maar die 1948 jaar daarvoor, ja, was het gewoon, was die natie er niet. Stond niet eens op de kaart, was volledig weg. Hè, ik ben na 1948 geboren, dat zullen de meesten van u zijn, denk ik. Niet allemaal, dat weet ik. Maar voor ons is het normaal dat die natie er is. Een natie Israël. Maar die natie Israël, dat is nog lang niet zelfs Israëls volheid. Want het is pas een levende natie en er is pas leven uit de doden wanneer dat volk Israël haar Messias zal aanvaarden, wanneer het tot geloof zal komen. Om het zo te zeggen, we vinden dat bijvoorbeeld ook beschreven in Ezechiël 37. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Daar ziet Ezechiël een dal vol met doodsbeenderen. En hij vraagt dan aan de Heer, wat is dat? Nou, en dan zegt de Heer ook, dat is het huis van Israël. En die botten komen tot elkaar. Er komen wat spieren op en wat andere verbindingen. Maar die natie leeft nog niet. Dat staat daar dan ook echt. Er is nog geen geest in. En wanneer zij Gods geest zullen ontvangen, dan zal het volk Israël tot volheid komen. En dat zal zijn leven uit de doden. En niet alleen voor Israël, maar ook voor alle naties rondom. Wij hebben nu te maken met geestelijke zegeningen. He, nu zijn geestelijke zegeningen tot de natie gekomen. De verzoening der wereld, dat mogen wij prediken. Het woord van verzoening, komt er na de pauze nog wel op terug. Maar dan zal heel de aarde ook gezegend worden. Er zullen ook aardse zegeningen zijn door dit volk Israël. Nou, leven uit de doden dus. Een onderwerp op zich, denk ik. Maar we gaan na de pauze verder. Nu wil ik nog wat verder inzoomen op dat woord verzoening. Want wat is nu precies verzoening? Wat betekent dat? Verzoening van de wereld. En ik wil er nog een aantal schriftplaatsen bij halen die daar wat meer over zeggen. Dus we gaan eerst naar de koffie.